Lieve gemeente, de prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelten, Psalm 27 en Johannes 6. Van Psalm 27, het 13e vers. Psalm 27, vers 13, daar spreekt het woord van de Heere al dus. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. En uit Johannes 6, het laatste gedeelte van vers 27. Johannes 6, het laatste gedeelte van vers 27. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Want deze heeft God de Vader verzegeld. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het goede in het land der levenden. Wat is een mens alleen? Zo is het ook in het leven van elke dag. Als je als man alleen overblijft, of als vrouw, wat is dat verdrietig? Al zegt men, beter kan een vrouw overblijven dan een man, maar hoe je het ook keert of draait, het is een verdrietige zaak. Een mens is nou eenmaal daartoe niet geschapen om alleen te zijn. Nu spelen nog aard en karakter een grote rol. De een kan makkelijk alleen zijn, de ander moeilijk. De een is erg individualistisch aangelegd, de ander trekt naar gezelschap. Eén ding is duidelijk in het woord van God, dat uiteindelijk God de Heere de mensen geschapen heeft tot gemeenschap. Daarom heeft hij ook Adam een hulp die als tegenover hem zei, gegeven. Maar er is meer. Er is meer. Stel dat je nog samen bent, of dat je een goede vriend of vriendin hebt, en dat dat alles is, dat je meer niet hebt. Dan ben je nog alleen. Want, stel voor, je hebt een heleboel. Je hebt relaties in het zakelijke of maatschappelijke. Je hebt vrienden in het kerkelijke, geestelijke misschien. Meer of minder. En, dat is wel heel voornaam, je hebt elkaar nog als je een echtpaar bent. Maar stel nou voor, dat wij komen vanavond thuis. En opeens voel je niet goed. De aardse tabernakel begint te beven. Je hart begint te weigeren. Je ademhaling stokt. Wie moet je dan helpen? Wie moet je dan helpen? Dan zie je, ik neem nou even het uiterste van de mens. Dit gaat ergens in principe in het leven ook al op. Dan zijn er ook dingen waar niemand je in helpen kan. Nog man, nog vrouw, nog kind, nog vader, nog moeder. Maar neem nou even het laatste om het sterke contrast of de sterke werkelijkheid te laten voelen. Wat heb je dan aan die conferentie morgen? Wat heb je dan in principe, al is het nog zo aangenaam, maar wie kan je helpen? Je opstanders, je kinderen, je vader, je moeder, je vrouw, je man. Wie kan je helpen, al zou je een miljoen op de rekening van de beste dokter bijschrijven? Om wie zou je kunnen helpen? Als de dood komt. En als je sterven moet. Kun je niet, niemand kan meer helpen. Daar zie je het betrekkelijke. Het nietige. Het ijdele. Van het alleen zijn. Zonder God in de wereld. Dat is zo erg. Dat is eigenlijk het allerergste wat je in kunt denken. Daarbuiten is dan ook in principe geen enkele zekerheid. Van de een op de andere seconde kan alles veranderen. En van de een op de andere seconde kunnen heel andere dingen zich aan je opdoen. Zodat alles als het ware in elkaar stort. En wat nou van het hele leven in het klein onder de mensenkinderen al geldt, dat als je maar alleen bent, ach, hoe zal één alleen warm worden? En als één alleen valt, wie zal hem oprichten? Wat een weldaad als je een lotgenoot, een reisgenoot, een metgezel mag hebben. Maar ergens heeft het ook zijn grenzen. Vrienden en metgezel kunnen al bij het leven ver weg zijn. Maar toch als het werkelijk gaat om de dood, die kunnen ze voor ons niet afleggen. Ten diepste is de mens buiten en zonder God alleen. Ook al zien we de aangenaamheid van het samen zijn, ook van zulke mensen, die blij zijn dat ze bij elkaar zijn, dat het goed gaat met de kinderen, dat het goed gaat met de zaak, met alles. De Heer geeft vreugde in de harten der mensen, kinderen. Die geeft soms zoveel zegening. Maar toch. De Heere die garandeert het ons. Het gaat niet goed. Het gaat onherroepelijk niet goed. Alleen kun je er niet doorheen komen. Je merkt het niet altijd. Want mensen zonder God kunnen ook opeens een hartverlamming krijgen. Midden in de vrolijkheid en in de geneugde van het leven. Maar soms merk je het wel. Dan merk je zelfs dat ze haast geen leven gehad hebben. Dat het vaak nog maar een beetje vertoning was achter de schermen. Was het vaak zo moeilijk. En als dan die laatste reis zich aanbegint te kondigen, oh, dan kan zo'n mens ook buitengewoon negatief over het leven praten. Wat is het nou geweest? Je hebt je eigen kapot gewerkt en een ander hebt dit weer op te merken, een ander hebt dat weer op te merken. En als je dan net denkt dat je even rust krijgt, dan krijg je zoiets. Dan verlies je je kleine verstandje. Of je lichaamskracht begeeft het zo dat jij ook nergens meer behoefte aan hebt. En dan kun je mensen horen praten. Eigenlijk uit horen spreken dat ze steeds onbewust of bewust nog hebben gewacht op die tijd dat ze nou eens echt helemaal konden leven. Ook al hebben ze het goed gehad. Al hebben ze geld geen gebrek gehad, maar toen was het drukken en de spanning, waardoor je zo weinig tot jezelf kon komen. Toen was het de studie, toen was het dit of dat. Dus ja, dan hoop je toch altijd nog eens een keer. Je hebt mensen die zeggen, nou, als ik 40 jaar ben, dan moet het afgelopen zijn. Dan moet ik zoveel geld verdiend hebben, dat ik de rest van mijn leven wat kan reizen en trekken door deze wereld. Doe maar. Maar voor hoeveel breekt die tijd aan? En hoeveel zijn er dan nog in staat om ervan, zoals men dat noemt, te genieten? Het is als wind, zegt Lezië, waar zich het hart mee streelt. De mens, hoe mild door het aardsgeluk bedeeld, hoe hoog in eer in staat verheven. Hij sterft als het vee en derft in het eind het leven. Als je nou, stel nou eens, God, de Heer, de God van het leven. Psalm 115 zegt, looft God de bron van het leven. Hoe is het dan? Betekent dat dan dat je zegt, nou ja, ik heb geen leven. Ik heb geen leven, maar hiernamaals hoop ik nog alles duizendvoudig te ontvangen. Ja. Ik weet het ook niet wat ik daar aan denken moet. Ik hoop het ook. Maar, ja, ik zou willen zeggen, waarom denk je dat? Waarop grond je dat? Dat je dat, grond je dat je denkt, nou ja, ik ben een gelovige man, of ik ben een veranderde man. Of ik heb zoveel tegenslagen gehad. Het is voor mij al een beetje een hel geweest hier op aarde en daarom hoop ik dat het eenmaal alles verandert, dat de rollen nog eens worden omgedraaid. Dat is niet de goede hoop. Dat is niet de goede grond. Daar wilde ik nu met Gods hulp iets van trachten te zeggen deze avond. Over het goede. Ja, je hoort het goed. In het land der levenden. Kun je u zeggen, ja, wat is dat, het land der levenden? Dat is de hemel. Of straks de nieuwe aarde. Ja, daar heb je gelijk in. Dat is ook zo. En toch wordt hier met het land der levenden, wordt daar eigenlijk niet in eerste instantie aan gedacht. Het is hier heel eenvoudig een tegenstelling tussen de mensen die al gestorven zijn, zeg maar, en de dichter die nog in het land der levenden woont. Hiskia spreekt er ook van, en je komt het op meerdere plaatsen tegen, dat het land der levenden ook aanduiding is van ons leven hier te midden van de andere mensen op deze aarde, in dit leven. Laten we daar dan eens op letten, wat dat nou inhoudt. Die dichter van de psalmen, die verkeert in bepaalde omstandigheden waar ik niet al te diep op inga. Hij wordt vervolgd. Hij heeft het moeilijk. Hij wordt belasterd. Hij spreekt in het begin, ja, je zou zo zeggen, boven zichzelf uit, want het is boven menselijk. Als je leest van dat licht en dat heil, die God, bij wie alles is. Als je dat leest, dan denk je onwillekeurig aan hem. Die heeft betrouwd in alle omstandigheden. Al was er een leger aan het woeden. Al werd hij door alles en iedereen verlaten. ja, van zijn eigen vader. Hij vertrouwde tot in de dood. Kennelijk is hier ook de geest van Christus aan het woord, die heen reikt boven ons zwakke en nietige stapel, heen reikt naar die ene die komen zal, die de voleinder is, de volmaker van het geloof. Maar goed, je vindt ook verschillende motieven uit het leven hier op aarde, die gebeurlijk zijn, waar David mee te maken heeft gehad. Vervolging in de tijd van Saul, enzovoorts, Absalom, en allerlei omstandigheden. Zijn leven is een tijd lang vervuld geweest met moeite en zorgen vanwege de vijanden die hem vervolgen en de valse beschuldigers die hem beschuldigen. En dat hij ook van vader en moeder verstoken was. Maar één ding moet er trouwens nog iets bij zeggen. Hij is ook een zondaar. Want in deze psalm vraagt hij ook om genade. Daarom is hij rechtvaardig. Je moet deze dichter niet zo zien als een mens die zo torenhoog boven de medemensen uitspringt. En dat hij daarom zo zeker en zo gewis de gerechtigheid van de Heer te hulp kan roepen. Hij smeekt ook om genade. Om adem te mogen halen in ins Heere het, ach mocht ik, in die heilige gebouw, de vrije gunst, die eeuwig u woont. Hij is dus een zondaar. Een zondaar. Maar die nogthans niet alleen in het leven staat. Niet alleen in de zorgen, in de moeite, in het verdriet, in de angst, de twijfel eventueel, vanwege de vijanden, de naspraak van velen, of ook, laten we dat er maar even bij trekken, vanwege de beschuldigingen, innerlijk. Want wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Noem alles maar op. Geestelijke, lichamelijke, uitwendige, inwendige vijanden. Allerlei druk, het niet meer weten van de weg. Het smeken, Heere. Leer me toch uw weg, leid me toch op het rechte spoor, ik weet het niet. Geef me toch niet over in de handen van mijn tegenpartij, dus in hun begeerte. Zulke valse, wrevelige getuigen staan tegen mij op. Een mengeling van alles. Maar hij is niet alleen. Alleen zijn, dat betekent verloren. Dat betekent verloren zijn. Als je niet alleen bent, kun je wel eens moeten zeggen, ik heb het verloren. Maar je hoeft nog niet te zeggen, ik ben verloren. Ik heb het verloren, ja, dat wordt heel wat keren gezegd. Ik heb het verloren, deze strijd, deze slag, deze verzoeking, noem maar op, ik heb het verloren. Als je dan alleen bent, dan ben je ook verloren. Want wie moet jou dan helpen?
Maar als er wel een bij is, dan kan best waar zijn, hoor, dat je hebt verloren. Ach, Heere God. Eer ik verdrukt werd, dwaalde. Maar daarom ben ik nog niet verloren. Nee, als er nou eens één is, hier, niet zeg maar, ja, je moet nou niet zo denken, abstract, straks als ik dood ga, straks dit of dat, zo moet je niet denken. Dat komt vanzelf wel. Hier, als er nou eens één mens, die hoe verloren je ook voelt, de strijd die je verloren hebt, die er toch is als de grond dat jij er bent, dat ik er ben, heeft God gewild, of niet soms. Anders zaten we hier niet. Wij zijn er. God heeft dat zo gewild. Hoe je het ook keert of draait. Dat de Heer berouw heeft gehad. Dat hij de mens gemaakt heeft en het smartende muilde hart. Dat neemt niet één ogenblik weg. Hij is de bron. Hij is de beweegreden. Hij is de grond, de oorzaak dat we er zijn. In voorspoed of in tegenspoed, ziek of gezond, hij. Daarom is het zo vreselijk. Alleen te zijn. Zonder God. Want alleen in de grond, in het welbehagen van God, daar ligt ons bestaan. Onze ademhaling, onze dood, ons leven. In hem. Als er één zou zijn die dat alles voor zijn verantwoording neemt en zegt, ik leef en gij zult leven. Dan is heel plat gezegd, het lijkt boven water. Dan is de uitkomst gewis. Dan is het onfeilbaar waar u zult, als op Mozes spreekt. Wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstroomt. Als die ene. Die grote God, die ons, ondanks alles wat wij zijn, het leven heeft gegeven. Als we op dat welbehagen, die wil van God, terecht mogen komen, dan hoef je geen dag eerder dood, je hoeft geen dag langer te leven. Nee. Hij. Hij. Deze man, die ziet het zo ellendig als je alleen bent. Met middag en dankdag en tussen middag en dankdag, tussen oude en nieuwe jaar, tussen geboorte en sterven. Hij ziet dat zo ellendig dat hij zegt, zo ik niet had geloofd. Ja, dat moet je niet zo lezen, als ik toen en toen niet had geloofd. Je moet het zo lezen eigenlijk. Zo ik niet geloofde. Zo ik niet geloofde dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Meer staat er niet, de rest staat schuin gedrukt, maar het staat er wel mooi. Het is wel de bedoeling. Maar het is zo gezegd een halve zin die afgebroken wordt. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levende. Stop. Een veelzeggend afgebroken woord. Alsof die zeggen, oh, dan was ik nergens. Dan was ik nergens. Dan was ik nergens. Dan was ik vergaan. Dan was ik dood. Dan was ik de ellendigste van alle mensen. Zonder God. Zonder hoop. In deze wereld. Maar nou zie je die kracht van de Heilige Geest die worstelt in de aangevochtene. Die roept het voor ons aller oren uit, zo ik niet geloof dat ik het goede, wat is dat goede? Nou, in oud-testamentische bewoordingen zou je zeggen, dat zijn al de zegeningen van de God van Jacob, van Abraham, Isaac en Jacob. Hoef je niet alleen te bepalen tot het verblijf in de tempel of in de tabernakel. Maar dat goede, dat kun je ook gewaar worden in die boterham als God het geeft. Als het geloof daarop ziet. Het goede. Dat zijn de onverdiende zegen. Die van de Heere neergedaald zijn op menskinderen. Nou is deze man is in zeer droeve omstandigheden. Hij is van huis, hij is verdreven, laat het zomaar even stellen. Van buiten zijn er getuigen die tegen hem opstaan. Van binnen zal er ook wel het een en ander opgemerkt worden. Je hebt geen heil bij God of weet ik wat. Vandaag of morgen is het afgelopen. En de Heer heeft beloofd, David. Ja. Van alles wordt er rondgeschreven in dat menselijk hart. Maar nu zie je de kracht van de geest, van het geloof. Die ook in die oude bedeling zo rijkelijk werkzaam was. Zo ik niet geloofde. Dat ik het goede des Heeren. Het goede van Yahweh, de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. Als ik niet geloofde dat ik het goede van die Heer, die trouwe verbonds God, zou zien in het land der levende hier. Ja, misschien dat je een beetje wijfelt, dat je zegt, ja man, moet je dat nou zo sterk beklemtonen? Nou, daar kom ik straks nog wel even terug. Maar hier roept hij alle verdrukten, alle benauwden, alle vluchters, hier roept hij ze als het ware voor. Zo niet geloofde dat ik het goede des Heeren zou zien, met mijn ogen, door het geloof. In het land der levenden, terwijl ik nog ben. Ik was nergens. Leven alleen is eigenlijk een moord, een voortdurende moord. Een voortdurende ontbinding. Maar leven waarbij wij zinken op de grond van alle dingen. Dat is het welbehagen van God, zijn wil. Hoe ik het ook ervaar voor mezelf, dat is even vers 2. Het is geen eenvoudige zaak, wat ik nu noem. Ik hoop dat we elkaar toch mogen vatten. Maar dat ik hier ben zoals ik hier voor God beleg. Zo'n dwaze zondag, minder dan ijdelheid. Benauwd, of minder benauwd, blij, meer blij. Maar nogthans, God, de Heer, de ik zal zijn, die heeft gegeven dat wij er mochten zijn. Dus we zitten hem langer. De ik zal zijn, in hem ligt het verklaard dat wij vanavond hier zijn. Als je het gelooft mag. Anders hangt het van toevalligheden alleen maar aan elkaar. Als je het gelooft mag. Je kunt je niet bezighouden, zeggen. Ja, zou de Heer dan met al die miljarden mensen op de hele wereld. Daar heb je niks mee te maken. Je hebt er wel mee te maken, maar in dit verband. In dit verband waarbij deze man zich uitspreekt, gaat het niet over de hele wereld en over, oh ja, maar wij zijn maar zo'n klein radertje, dat zijn we ook. Wat stelt een mens nou voor? Nee. Maar, zo ik, niet had geloofd, niet geloofde, dat ik het goede, ja, is het niet vreselijk egoïstisch? Nou nee, want hij geeft daarmee ook mij aan en jullie, hoofd voor hoofd, geeft hij aan de rijkdom van Gods genade, van zijn eeuwige liefde en ontferming, hoe goed God is voor zulke ellendigen, dat geeft hij daarmee aan. Anders had het niet in de Bijbel gestaan. Als dat een soort vorm van egoïsme had geweest. Helemaal niet. Maar hij wil ons juist daarbij bepalen. Dat God zegt. Ik heb jou bij je naam geroepen. Je bent voor mij. Dat. Daarom is het zo ontzaglijk groot. Als je die mens hier ziet. Die wankelende, die bange mens van zichzelf. Want je moet niet denken dat dat er bij ons in zit. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Dat zit niet bij een mens. Als David de hele zaak die verbrand ziet en de mensen die worden woest op hem, die willen hem dood maken. Ziklag verbrand, de vrouwen, de kinderen, alles gestolen, alles weg. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar dan lees je, David sterkte zich in de Heere zijn God. De kracht der krachtelozen. De moed der moedelozen. Dat is het grote geheim. Daarom blijft er ook alleen maar roem over in de Heer. Niet ik ben zo'n held. Nee. Maar zo ik niet geloofde. Dat ik het zou maken op deze wereld. Dan hoef je niet te geloven. Nee. Dat ik het goede mag zien. Van die trouwe God. Als dat niet zo was, dan had ik niks. Dan zou ik een einde maken. Ik zeg het nou even met mijn rare woorden misschien. Hè. Maar dan nee. Nee, dan kun je beter naar de Filistijnen land toevluchten en er blijven. Tot het einde toe. Dan kun je ook beter van de engel niks aantrekken en maar in Sodom blijven zitten totdat de hele zaak omver gaat. Want het zegt toch allemaal niks. Maar het goede des Heeren te zien. In het land der levenden. Dat is het. Die erbarming van die goede en trouwe God. Over zulke. En in het land der levenden, tuurlijk, boven en op de nieuwe aarde zullen alleen maar levenden zijn. Weet ik wel. Maar het is toch een ondraaglijk idee, hè? Als je er hier alleen voor zou staan. Als je nou werkelijk alleen bent, alleen getrouwd, al heb je nog een vader en een moeder. Als je alleen bent. Misschien dat je het nou geen erg hebt, maar als de wanhoop ons bespringt. Als de levens, of een levensmoeheid, dat mag je misschien niet zeggen, maar de zachtheid van het leven, de verzadiging van alles, ons te groot wordt, dat we ervan gaan spugen. Wat dan? Dan ben je dood en je gaat dood. En het is niet anders dan dood. Het goede zou zien, het land der levenden. Dat is hier. Dat is hier. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Dan kun je zeggen, ja, maar als je nou altijd ziek bent. Als je nou altijd ziek bent. Zie je dan ook het goede? Nou. Dat kan je. Dat kan je. Dan is er ook nog, als je veel tegenslag hebt, ja ook. Als je nou erg ziek bent, en je lieve vrouw, die probeert met grote zorg je kussen nog eens goed te leggen, en je lippen een beetje nat te maken. Als je dan zegt, nou als dat nou alles is, als dat nou het goede is, ja. Goede in het land der leven. En je ziet het. En je ziet het. Door het oog des geloofs. Die ontstoken keel van die middelaar hangend aan het hout. Mijn dorst. Dan zie je het goede. Je ziet het goede misschien zelfs door een kleine pilletje dat je inslikt. Dat je niet zo'n pijn hebt. Of in dat hele kleine stukje brood dat nog net met moeite door je keel gaat. Dat kleine stukje. Dat wensen we elkaar niet toe, daar gaat het niet over. Ik hoop dat we. Dat de Heer ons een voorspoedige reis geef daarin, dat hoop ik, daar gaat het niet om. Maar, hier gaat het om. Je moet niet zeggen, ja, maar als je nou heel je leven, zus of zo. Als je nou bijvoorbeeld net als in ons midden, in een stoel zit, dat je eigen niet voort, dat je blij bent, dat je een karretje hebt, heb je dan nog het goede des Heeren? Ik geloof het wel. Want ik heb wel eens horen zeggen, door betrokkenen, als ik dat niet wist, als dat mijn hoop niet was, nee, dan had ik geen leven. Maar het goede, in de zon die ons wakker maakt, in het brood dat hij ons rijkelijk toebedeelt, of wat minder. Als het het goede van de Heere is, dat je tot die grond van je bestaan mag teruggeleid worden, dan zeg ik dank u vriendelijk trouwe Heere. Wat een goed, als je dan een leven lang volstrijd, vol dingen, ach, hoe ouder je wordt, je zou zeggen, hoe meer stapelen veel dingen zich op. En als je nog ouder wordt, dan kun je het geen eens meer aan. Dan denk je, ik hoop dat ze me maar niet al te veel vertellen, want ik kan het allemaal niet verwerken. Maar,
als je het goede mag zien, het goede des Heren in het land der levenden, dan kan opeens die kleine kentering, dat sprietje wat je daar uit die dorre aarde ziet opkomen, letterlijk of figuurlijk, kan zo'n beweging geven dat je zegt, o Heer, wat bent u goed, een zon en schil tot ons behoed. Dat je naar mij, dat je naar haar en hem omziet. Het goede des Heer in het land der levenden is eigenlijk Gods gunst. Zijn ontferming en de blijken daarvan die je mag zien voor het geloof. Dat het de liefde werkt. Dan zegt de bejaarde, zoals broeder Vamer, wat heb ik het nog goed op mijn kamertje. Alles wordt me thuis gebracht. Eten, drinken. En andere oude zusters en broeders. Zit je nog in je huisje? Hij is goed en goed doen, Heer. Dat zie je. Door geloof, zie je. Ik bedoel, het is niet iets denkbeeldigs. Het is waarachtig waar. Dat bekertje koud water waar de Heer Jezus van spreekt, dat is ook het goede des Heeren in het land der levenden. Dat wij het meestal niet beseffen, dat we zo blind zijn en zo dwaas. Ja, dat hebben we zelf gedaan. Maar het is het goede. En deze man door de geest van Christus geleid, wie mag het getuigen? Zie, in het land der leven, wie denkt dan niet aan het woord, ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden. Wie ziet hier nou niet boven alles uit, die middelaar? Gods en der mens. Die leeft door het geloof. Door de liefde werken. Die zei, je zult het zien. Ik zal het zien. Jullie zullen het terugzien. En als die wagen naar de hemel gaat, dan zegt hij het ook, dat hij terugkomt. Hij zal het zien en verzadigd worden. De geest van deze Messias, deze Heer Jezus, spreekt hier. Die roept alle ellendigen, alle verslagen, alle ondankbare dankbare, roept het toe, zo ik niet geloofde, dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, dan was er niks meer. Dan was alles vergeefs. Dan is ook alles vergeefs. Maar nu, de steen gaat van het graf af. En de stem wordt gehoord. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is u niet. Hij is u voorgegaan naar Galilea. Daar zult ge hem zien. Zien. Zou ik niet geloven. Jezus Christus. Het goede des Heeren. Hij heeft de scharen wonderbaar gespijzigd. Hij is over de zee wandelend bij zijn discipelen gekomen. De andere dag gaat de Heer ze nog eens onderwijzen. Het is wel goed hoor, dat brood.
wat hij zag. Tuurlijk. Dat mag je rekenen tot het goede des Heer. Ik zou liever zeggen, dat is alleen maar te rekenen tot het goede des Heer. Maar dan moet het ook waar zijn. Het moet niet een avontuurtje zijn, zoals het voor ons mens is. Tjok, tjok, wat is toch wat? Want er zit wel een hete oven achter dat brood. Wat hij wil leren, die spijze die blijft tot in de eeuwigheid. Het vlees en het bloed van de Zoon des Mensen dat verbroken en vergoten wordt. Een klein vrouw. Daar wil de Heer Jezus je nou bij bepalen. En daarom zegt hij, werk niet om de spijze die vergaat. Dat bedoelt de Heer niet mee wat dat te weerspreken, wat Paulus later schrijft, die niet werkt, die zal niet eten. Nee. Maar de Heer Jezus bedoelt, als jij alleen werkt, jullie alleen werken. Alleen eten. Alleen. Dan ga je dood met het kostbaarste brood voor je neus. Met de rekening overvol. Dan ga je dood, want je bent maar alleen. Als je zo werkt om de spijzen die vergaan, jij, dan ga je te gronden. Dan blijft er niks te hopen, niks te verwachten over. Dan hoef je ook niet te zeggen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nee. Dan ben je alleen. Dan ga je dood in de woestijn. Dat bedoelt de Heer Jezus. Hij wil als het ware een bodem onder dat brood. Hij wil dat brood niet wegschuiven, alsof die spijze niet zou behoren tot het goede des Heren in het land der levenden. Wel degelijk. Dat hoort erbij. Maar niet alleen. Als jij alleen bent, zonder God, zonder de Heer Jezus, zonder zijn verbroken lichaam, zijn lijden, zijn sterven, zijn trouw tot in de dood, dan eet jij van alles dood. Dat is de dood zit erin, is te leeg gemoeid. En nou zegt Jezus, in die zin werkt niet om spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des Mensen u geven zal, het goede des Heren. Want dat goede des Heren is de grond van alle goed dat de Heren geeft. Dat is Hij zelf. Dat is de weldoener. Hij, de Vader, die wil niet een of andere reddingsboei opgooien. De Vader wil niet dat zijn kind, zijn knecht, ons enig materiaal ter hand stelt om onszelf te redden. Maar de Vader wil dat dat de grond is van ons bestaan. Van ons wankel, verloren bestaan. Dat wil hij. Daarom zegt Jezus Christus, ik zal dat geven. Ik ben degene die dat geeft. Ik geef mijzelf. Zonder mij kun je niets doen. Helemaal niets. Niet bidden, niet danken. Helemaal niets. Ik ben de echte spijs. Het grootste geschenk, het goede des Heeren. Zo lief had mijn Vader dat hij mij gegeven heeft. Dat een iegelijk die in mij gelooft niet versterft, maar eeuwig leven. Want deze heb ik u voorgelezen. Dat is de Heer Jezus. Deze, dit goede, heeft God de Vader verzegeld. Dat wil heel eenvoudig gezegd, dit ons te zeggen geven. Vader heeft het zegel gezet op hem. De Vader heeft gezegd, dit is het brood, dit is het leven, die in uw vlees gekomen is. Daar is, misschien denk je wel eens, wat heeft mijn zijn, mijn bestaan op aarde, wat is dat eigenlijk voor zin? Wat ben ik dan? Ben ik te oud hiervoor, te oud daarvoor, of ik kan zo weinig, ik heb zo weinig, ik weet zo weinig. Kan je wel denken. En toch denk je verkeerd. Toch denk je verkeerd. Dat goede des Heer in het land der leven, dat woord, dat vlees van je, dat geeft de betekenis aan jouw leven. Ja, dat is nogal wat een leven. Doet er niet toe. Doet er niet toe. Dat geeft jouw leven zin. Uitzicht. Of je oud bent of jong, of vroeg sterft, of ziekelijk bent of gezond, dat geeft het leven zin. Dat God de Vader, dat brood dat uit de hemel neerdaalt, verzegeld heeft. Dat hij gezegd heeft, hier in het land der levenden, niet stilletjes in de eeuwigheid, toen heeft hij het ook al gezegd, van de grote eeuwigheid, gij zijt mijn zoon, ik heb u gegenereerd, eis van mij, maar hij heeft het niet gesloten gehouden in zijn goddelijk besluit, in het verborgen. Maar de Vader heeft door alles heen, niet alleen toen de Heer Jezus gedoopt werd, hoor, daar mag je ook aan denken, toen de stem kwam, deze is mijn zoon, mijn geliefde, wel ik mijn welbaren, maar ook toen, in zijn hele werk, in zijn hele gang hier op aarde. In alles heeft de Vader het zegel op hem gezet. Hij heeft tegen ons gezegd, hoort hem, hoort hem. In het land der leven, nu we nog hier zijn, nu we nog op aarde zijn, nu misschien de duivel je tracht wijs te maken dat het toch allemaal bedrog is en dat je toch voor niks hier zit, enzovoort, of dat je binnenkort helemaal nooit meer in de kerk kan komen of zal komen, en weet ik wat hij ons allemaal voorspiegels. Maar dit, de Vader heeft hem hier verzegeld toen hij liep tussen de verlorenen, tussen de armen, tussen die nietelingen, tussen die bange lafaards, tussen blinden, lammen, kreupelen, doden. Toen heeft de Vader hem verzegeld, toen, in het land der leven. Toen heeft de Vader laten merken, zo wil ik het, zo zal het gebeuren, zo zal hij zijn de spijze van de hongerige, het brood voor de hongerige. Zo zal hij zijn het verstand voor de verstandeloze. Zo zal hij de wil zijn voor die willoze en verkeerde willers. In het land der levenden. Dat is zo groot. Als de Heer Jezus nou in de hemel wat klaargemaakt, dan zou je kunnen zeggen, ja, daar heb ik niet veel aan. Daar heb ik niet zoveel aan. Hier moet het toch in orde komen. Hier moet toch iemand zijn die gelooft dat God waarachtig is. Hier moet toch iemand zijn die al ligt die midden in de hel. Nochtans zegt mijn God, mijn God. Hier in het land der leven. Daarom komt nou de prediking, de verkondiging van dankdag en bidden en alles bij elkaar. Daarmee zie het land Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Het goede in het land der leven. Het woord is vlees geworden. En dan apostel Johannes roept het ons toe, hetgeen onze ogen gezien hebben en onze oren gehoord en onze handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij. Opdat gij met ons gemeenschap zou hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en zijn Zoon door de Heilige Geest. Het goede. Ja, zegt hij, nou, dat is dan in het land der leven. Ja, ja, maar dat gebeurt ook. Als hij bij u ver genoeg, zonder of zonder rest binnen mag starten, voor ongeluk of zo onverwachts, dan kan het zijn dat je hem heel wel gedaan aantreft. Voor zijn bordje met eten, of met zijn sigaartje, of zijn pijpje, of weet ik wat. En dat zijn gezicht grote tevredenheid uitstraalt. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem lopen. Allemaal, daarom, de Vader heeft het goede verzegeld in het land der leven. Die levenden waren niet zo te beste. Ik heb het al gezegd. Het was een miserabel volk. Maar al keek de Vader 33 jaar met open ogen op die aarde met al dat gewriemel, met al die gelovigen en ongelovigen en noem maar. Elke seconde moest die Vader zeggen, dat is goed, dat is goed, dat is goed, dat is goed, dat is het stempel. Hoort hem. Hoort hem. Vader heeft het goede verzegeld. Dat als je hem hoort, dan mag je alles wat je krijgt rijkelijk genieten van de Heere. Niet ons. Ja, ik zou zeggen, niet ons verkeerdheid. Voedt het vlees niet tot begeerlijkheden, zegt de apostel. Maar je mag rijkelijk genieten wat de Heere geeft. Je hoeft niet zo benauwd te kijken. Als ze zeggen, als je niet meer rijden kan, kom maar, stap maar in, meneer. Vriendelijk bedankt. Ja, het goede. En als je zelf niet meer kan, dat een ander nog wat helpt. Het goede. Dan, als wij geloven in hem, die de Vader heeft verzegeld. Wat zal dan de eeuwigheid een groot feest zijn. In dat land der leven, daar is namelijk geen dood meer, geen eeuwige dood, maar ook geen geestelijke dood, waar we hier nog middenin zitten eigenlijk, in die geestelijke dood. Het is niet voor niks dat we zingen, ach, of nu al wat in mij is, hem vrees. Het is niet voor niks. Het is niet voor niks. Dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugd al mijn leven prijzen en in uw naam mijn zang doen reizen. Het is niet voor niks. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken wanneer ik steeds op werk vraag wees. Maar de Heer gaat door. En ik hoop voor de gemeente dat wij met onze kinderen, met alle weerspannelingen, dat goede des Heeren in het land der levenden zo mogen zien, dat we er niet alleen voor staan, maar dat Hij ervoor staat. En dat Hij ons door dat goede overwint. Zo overwint, dat wij hartelijk leren uit te roepen: Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Amen.